Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En het eerste lied is 459 uit de bundel van Johannes de Heer. 459. Prijs mijn ziel de hemelkoning. Oké, drie versen. 1, 2 en 3. Is 779, vers 1, 4 en 5. 779. Er is volheid van genade. 1, 4 en 5.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorzang is 307. Loof God met alle krachten. 307. Goedemiddag allemaal, heel hartelijk welkom in de zoon van dominee Henk Schouten. Ik wens je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel dat je ons even begeleiden bij de zang. Volgende week zondag, Israël zondag, dan hoop voor te gaan onze broeder Job van Beek. Ook daar bent u weer welkom. Ook dan hebben we de boekentafel. Dinsdagmiddag is de Bijbelstudie over het boek Zacharia. Die wordt gegeven door Dirk Jan Jansen, aanvang 2:00. Donderdagavond de Bijbelstudie over het boek Openbaring. Die wordt gegeven door onze broeder Henk Schouten. Die wordt s'avonds om 7:30. Zo de Heere willen wij leven, hopen wij op 9 november een doopdienst te houden. Als er hier bij u zijn die twijfelen hierover of vragen hebben, laat het ons weten. Wij gaan een heel vrijblijvend gesprek met u aan. Na het gebed en het voorspellen van het zingelied gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Als u de Maranatha-diensten hier regelmatig bezoekt en u wilt op de hoogte blijven van de mededelingen en activiteiten, dan kun je je inschrijven en je ontvangt dan alle informatie via de mail. Inschrijfformulier ligt op de tafel in de hal. We zullen voorbeden doen voor het volk Israël, gegijzelden, de families, de vervolgde christenen wereldwijd, de zendingswerkers ver weg en dichtbij. Ook doen we voorbeden voor de zieken in onze gemeente, de Heere kent ze bij name. Na de dienst is het tijd voor koffie en thee. Het wordt niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus. Dan kunt u uw gave en dan ook van harte aanbevolen. We hebben een bos bloemen weg te geven. Die gaat uit de kleuver. Gaat er wel genieten. Ik lees u een tekst voor. Hebreeën 10, vers 22. Laten wij toetreden met een waarachtig hart. In de volle zekerheid des geloofs. met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef en van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Tijdens het overdragen van de dienst wil ik zeggen 373, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee na de begroeting. 373. Ik zal met mijn ganse hart uw Heer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik wens u alle gezegende dienst en in die mogelijk zingen we het staande.
Broeders en zusters, jongelui, goedenavond. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn. Het staat een beetje hard, heb ik het idee. Hè? Wordt het al wat beter zo? Goed, dan zing ik wat minder rond. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn, dat we onze liederen mogen zingen tot lof en eer van de Heer die onze God is. En dan zingen we daar onze laatste woorden. Hè? Wanneer de reden van uw mond op het wereld rond hun klinkt in de oren. Dat is een geweldige toekomst. Wanneer het woord van de Heere God wereldwijd zal gaan, zo is het nu nog niet. Hoewel, alle volken van de aarde kunnen inmiddels wel het evangelie horen. Het wordt wereldwijd uitgezonden, rondgebracht. Wij zijn hier voor dat woord deze avond, deze middag, deze avond. En we willen dat ook aan de Heer opdragen, dat Hij ons zal leiden, bewaren in onze gedachten, in wat we spreken. Mag ik u daarin voorgaan? Want onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom genade, zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. We zingen ook de volgende coupletten. aanbidden. Heer God in de hemel, we zijn deze middag bij elkaar. En we zingen tot u. En we ontmoeten elkaar. En dat geeft vreugde. Maar het centrum van die vreugde, dat bent u. Want met elkaar hebben wij deze middag een ontmoeting met u. U bent altijd bij ons. Wij kunnen ons aan uw blik niet onttrekken. U weet wat wij denken, wat wij doen, waar we gaan of staan. Maar in dit moment hebben wij met elkaar toch speciaal afgesproken. En we weten waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u zelf. En zo bent u ook hier. En daar danken wij u voor. U geeft ons in dit uur van samenzijn rust en vrede, afgezonderd van wat buiten plaatsvindt, om hier in die stilte, die rust en die vrede te luisteren naar u. U hebt ons uw woord gegeven. Prachtige woorden zijn dat, om te overdenken, om bij stil te staan, om bepaald te worden bij uw plan, want u hebt een groot plan. En dat woord in dat woord van u onthult. U hebt een plan met uw gemeente, zo duur gekocht door het kostbaar bloed van uw eigen Zoon, onze Heer Jezus Christus. En wij bidden, Heer, voor uw gemeente aan deze plek, uw gemeente wereldwijd. Uw gemeente, Heer, laat die gemeente vast en zeker staan op dat fundament waardoor de Heer zelf gelegd is op hemzelf. Dat uw gemeente wereldwijd getrouw zal zijn aan uw woord. En worden broeders en zusters van ons vervolgd, omdat zij u lief hebben boven andere dingen. En zij dragen dat, maar soms met zoveel moeite en pijn, verdriet. Heer, ontferm u over hen in het bijzonder. Maar misschien, Heer, leven wij aan de kant van de wereld waar uw gemeente niet vervolgd wordt, mocht niet, maar wel verleid wordt met allerlei zaken die strijdig zijn met uw woord en toch gebracht worden in die gemeente. Wil ook de gemeente aan deze kant van de wereld en ook ons daarom standvastig zijn om te blijven geloven, volharden in datgene wat in uw woord staat geschreven. Want die woorden die zijn getrouw, die zijn betrouwbaar, zijn voor ons gedegen goud, zijn voor ons als het levend water, waardoor wij ook gereinigd worden. We danken voor dat woord. Wij willen u ook bidden, Heer, in deze wereld voor uw volk Israël. We zien dat uw volk steeds meer in het isolement geraakt. En we weten al langere tijd uit het profetisch woord dat deze dingen zullen gaan gebeuren. Maar we staan er nu middenin, Heer. En dan overvalt het ons toch weer. En het vult ons met verdriet, met pijn. En daarom bidden wij voor uw volk. Bidden wij, Heer, dat de ogen en de harten van uw volk geopend zullen worden, gericht zullen worden op Jezus Christus, uw Zoon, hun Messias. Dat er nu Joden tot persoonlijk geloof in hem zullen komen en behouden worden. Wij weten, Heer, van de nood die gaat komen. Uw woord spreekt van de grote verdrukking. Dan zullen de volken nog veel meer dan nu de strijd aanbinden met uw volk. Wij bidden, Heer, dat dan de ogen gericht zullen worden, en dat gaat gebeuren op de Messias als volk, zullen zich uitstrekken. Heer, wij bidden voor een wereld om ons heen. Een wereld die handelt in dwaasheid, in domheid, in boosheid, in hoogmoed, in arrogantie. Meent een eigen weg te kunnen gaan en meent als eigen rechter overal te kunnen optreden. En staat met de rug naar u toe. Heer God, ontferm u over deze wereld die zo geslagen wordt, zonder dat ze het zelf zien. Heer, open de ogen van mensen om ons heen. En misschien zijn wij daartoe een instrument in de kring waar wij ons begeven. Geef ons dan ook vrijmoedigheid, blijmoedigheid, duidelijkheid om daarvan te spreken en te getuigen. Dat er een God is die leeft. Een God is met een plan. Een God die daarin zal volharden. Want u zult uitvoeren wat uw hand begonnen is. Zo hebben we ook net gezongen met elkaar. En daar zien we naar uit. Heer, wij bidden voor arbeiders in uw wijngaard. Er zijn er altijd nog die erop uitgaan. Naar een onbekende wereld om aan die onbekende wereld het evangelie door te geven. Helemaal los van de eigen veilige omgeving. In een wereld waar soms vijandschap is. Arbeiders in uw wijngaard. Vaak eenzaam. Geef hen van uw kracht. Dat zij de gemeenschap met u ervaren. En laat hen zegen zien tot bemoediging, Heer. En zo zijn we bij elkaar. En wij openen met elkaar hier nu uw woord. Open ons hart, open ons verstand. En leid ons tot meer inzicht. Omdat dat woord uw werk doet aan ons hart. Tot bemoediging, tot vertroosting, misschien tot vermaning, altijd tot eer van u. Zo willen we dit samen zijn aan u die onze God bent opdragen. U bent te prijzen, u bent te loven, u bent te eren. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen? We zitten hier een beetje stilte in rust. De wereld is niet gek ver van ons vandaan, maar misschien is 570 daar toch wel passend. Hier ver van het aards gewoel. En wat is er een gewoel? En wat doen wij hier? Wij zoeken u weer. Spreek met uw liefdestem in ons, o Heer. O, zie ons voor u staan, zie ons genade gaan. Laat ons niet ledig gaan van u, o Heer. 570. Ja, het is tijd voor uw pepermuntje. Geef hem maar even aan, kunt u nu even eens ruspelen. En dan kunnen we daarna ons concentreren op dat waarvoor we samengekomen zijn, het woord van de Heer onze God. Ik wil met u verder gaan met de overdenking op de brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste brief. We zijn gekomen aan hoofdstuk 5. Maar het is nog even geleden dat ik met u daarover heb nagedacht, dat heb ik nagegaan. Dat was 17 januari, begin van dit jaar. De laatste keer daar met u over dacht, maar daar gaan we nu mee verder. En dat is 1 Thessalonicenzen 5, ik lees uit de HSV-vertaling en dat is in mijn Bijbel op pagina 1843. 1843, 1 Thessalonicenzen 5. Het gaat om de wederkomst van de Heer, gaat het eigenlijk voortdurend om in deze brief en ook de volgende aan de Thessalonicenzen. En ik lees dan vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Waarom niet? Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan, evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover het gedeelte uit Gods woord, deze middag met elkaar. Mensen van de dag, of mensen van de nacht, dat is eigenlijk het thema waar ik het over wil hebben. Mensen van de dag, of mensen van de nacht. En ik een beetje afgekeken van de apostel uit het Bijbelgedeelte wat we lazen, dat begrijpt u. Kinderen van het licht staat er in vers 5 en kinderen van de duisternis. Er zijn wetenschappelijke studies gedaan, of in ieder geval mensen die beweerden dat ze wetenschappelijk bezig waren, en die spreken van dag- en van nachtmensen. En wat vinden ze daarvan? Dagmensen, dat zijn ochtendmensen. Vroeg wakker, vroeg productief, 's avonds sneller moe. Zo iemand ben ik. Een leeuwerik of een vroege vogel, hoe wilt u het noemen? Nachtmensen of avondmensen komen moeilijk uit bed. Komen moeilijk op gang. Zijn 's avonds actief. Nachtuilen. We zouden een biologische klok ingebouwd hebben en voor de een loopt die wat eerder af dan voor de ander. Het zal wel zo zijn, ik weet dat niet. Maar er zijn dan ook psychologische studies nagedaan en die kijken naar de kenmerken van nachtmensen, nachtuilen of dagmensen, de leeuwerik, vroege vogels. En die psychologen die plakken daar natuurlijk ook gelijk een etiketje op. Nou, houdt u vast. Wat bent u, een dag- of een nachtmens? Je hoeft het mij niet te zeggen, maar luister. Nachtmensen zouden antisociaal, temperamentvol, extravagant zijn, waarschijnlijk ADHD hebben, wat het ook mag zijn, verslavend, mentale problemen, creatief, dat wel, minder trouw, slimmer, dat wel weer, slechte gewoontes, uitstelgedrag, frustratie, moeilijkheden, angst en depressie. Dat is een trieste lijst. Zijn er hier ook nachtmensen? Nu niet meer, denk ik. Dat is wat de psychologen ervan gemaakt hebben, hoor ik. Ja, aan de andere kant de dagmensen. Ja, ik zei al, ik ben een dagmens. Die worden gekenmerkt door volharding, samenwerking, vriendelijkheid, proactief, gewetensvol. Ze halen betere cijfers, ze zijn verantwoordelijk en ze zijn perfectionisten. Ik denk dat we hier natuurlijk een zaal vol dagmensen hebben, dat mag duidelijk zijn. En ik denk dat degene die die studie zo heeft gemaakt, dat dat een dagmens is geweest. En ik ga voortaan om 7:30 naar bed. Hoe het wetenschappelijk ook zij, geestelijk gezien is er een groot verschil tussen dag- en nachtmensen. Maar die komen op een heel ander niveau. In feite is bijbels gezien het hele menselijke ras verdeeld in die twee categorieën. Je bent of een dagmens of een nachtmens. Maar dat heeft niet met de wekker te maken. Niet met de moeite waarmee je wel of niet uit bed komt. Heeft niets met uw slaappatroon te maken. Maar de apostel die vertelt ons wat andere dingen. Nachtmensen worden door hem geassocieerd met duisternis en met dronkenschap. In de nacht doe je de dingen die het daglicht niet kunnen zien. Dagmensen worden geassocieerd door de apostel met licht, met alertheid, met nuchterheid. Het gaat om een geestelijk onderscheid. Paulus maakt een onderscheid tussen gelovigen, dagmensen, en ongelovigen, mensen van de nacht. Mensen die verlossing hebben ontvangen, leven in het licht van Christus. En mensen die dat niet hebben en die leven in het duister. Paulus heeft dit geschreven met een heel specifiek doel. En het doel is uiteindelijk bemoediging. Ik hoop dat we dat gaan zien. En dan gaan we terug naar 1 Thessalonicenzen 4, dat is het vorige hoofdstuk, vers 18. We gingen daar over de opname van de gemeente, die in een punt van de tijd zal plaatsvinden. En alle die ons voorgegaan zijn in Christus zullen samen met ons op de wolken de hemel de Here tegemoet gaan. En dan eindigt dat gedeelte met die woorden, troost elkaar met deze woorden. Dus Paulus die legt uit, als je deze dingen weet, we gaan de Heer tegemoet, dan mag je elkaar daarmee troosten. Ook als je aan het graf hebt gestaan van een dierbare die in Christus is gestorven, dan is daar de troost. Hij schreef dus over de opname om te troosten. Maar nu gaat de apostel verder in dit hoofdstuk, in vers 1. En dan gaat hij schrijven, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed. Ze waren onderwezen. Ze wisten van de opname. Ze wisten dat gelovigen uit de wereld zouden worden weggerukt. En dat is een boodschap die niet door Paulus is bedacht. De Heer Jezus spreekt er ook over in Johannes 14. Hij heeft het over het huis van mijn vader. Hij zal komen om ons in dat huis van de vader te brengen. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 51. Ik zal u dat lezen. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Sterven. Maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bazuin immers. De bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dus de Thessalonicenzen waren daarin onderwezen. En ze hadden daardoor troost ontvangen. Geweldig is dat. Maar nu gaat het over een ander moment. De dag des Heren. En de dag des Heren die verwijst naar een periode die gaat komen. Dat de Heer zijn dag heeft. En die dag kent verschillende aspecten. En een van die aspecten is dat de toorn van God, het rechtvaardig oordeel van God, over de wereld zal komen. En dan zullen de goddelozen, de nachtmensen, geoordeeld worden, gestraft worden, daar onder lijden. De Bijbel heeft een aantal synoniemen voor die periode. Het wordt ook genoemd de dag van benauwdheid voor Jacob. Jacob is Israël. En er komt een periode aan, dat noemen we de grote verdrukking, noemt de Heer zelf de grote verdrukking. En dan zal juist dit volk enorm lijden. Het zal een dag van benauwdheid zijn voor Israël. Een dag van de Heere der Heerscharen. God zal zich openbaren. Dat is die heerlijke God die afgewezen werd door de wereld. En daarom wordt er ook gesproken van een dag van de wraken van onze God. Er wordt gesproken over de beker van gramschap, een oordeel over de wereld, belegering van Jeruzalem. Allemaal momenten die zullen gaan komen over deze wereld, zo staat in Gods woord. In Daniël 9 vers 27, daar lezen we over de gruwelijke vleugel van een verwoester, zelfs tot aan de voleinding die vastbesloten is, uitgegoten worden over de verwoesten. Dus over een vleugel zal een verwoester komen. Dat is een beeldspraak. Als je daarop gaat studeren, ga je ontdekken dat het een beeldspraak is die wijst naar de dictator die in Rome, in het Romeinse Rijk, dat hersteld zal worden. Dus in Europa, we zijn het hersteld Romeinse Rijk, zal opkomen. En die zal gruwelijk optreden. En in Jeremia 30 vers 7, daar staat, wee, want die dag is groot, er is er geen als hij, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij, Jacob, Israël, daaruit verlost worden. Moet het wel helemaal lezen, een dag van benauwdheid, maar Israël zal eruit verlost worden. En alle zorgen die er vandaag zijn, die wij hebben, die wij delen, en die in Israël natuurlijk nog vele malen sterker zijn, dit is wel wat de Heere God zegt, de verlossing. Maar die dag zelf, die dag van wraak, van oordeel, wil je niet meemaken als God de wereld gaat richten. Er is ook een dag van de mens. Dat is een dag van de Heer. Er is een dag van Christus. Maar er is ook een dag, een periode van de mens. We lezen in Lucas 21 vers 24. Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden. Onder alle heidenen, gaat het over Israël. Israël zal verspreid worden, weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Dus Jeruzalem zal lijden onder de heidenen. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Maar hij koppelt daar wel een eindmoment aan. Totdat de tijden van de heidenen, de dag van de mens, de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Er is nu een periode, tijdperk van de heidenen. En dat is vanaf dat, dat is lang geleden, Nebukadnezar met zijn troepen Juda veroverde, Jeruzalem belegerde en veroverde en de tempel vernietigde. Heere God had zich teruggetrokken uit Israël, teruggetrokken uit de tempel, vanwege de afgoderij, de ongehoorzaamheid, de onreinheid van zijn volk, had God zich teruggetrokken en als straf voor het volk kwam daar Nebukadnezar en sindsdien is het het tijdperk der heidenen. Eerst was de God, Heere God, nog in zijn tempel op aarde present, maar zich teruggetrokken. En de heerschappij is gegeven aan Nebukadnezar. En dan leest u ook in Daniël natuurlijk dat beeld, dat waarover Nebukadnezar droomde, van het gouden hoofd tot de voeten. Het wordt steeds minder, steeds harder, steeds gemener. Dat is het tijdperk van de heidenen, ook afgebeeld in dat beeld van een mens. Tijdperk van de mens, maar dat zal straks tot een einde komen. En de Thessalonicenzen maakten zich zorgen over al die dingen. Ten eerste, dat gaf ik al aan over de gestorvenen, hebben zij de opname gemist? Dat was een beetje hun vraag. En zou het zelfs kunnen zijn dat zij al in de grote verdrukking terecht waren gekomen? Nou, daar had Paulus in het vorige hoofdstuk zijn antwoord op gegeven. Soms denk ik, als ik gelovigen vandaag de dag hoor, dat ze ook denken dat ze al in de grote verdrukking zijn gekomen. En soms dan hoor ik ze en dan lijkt het erop of ze denken dat ze inderdaad in de grote verdrukking zullen komen wanneer die komt. Is in strijd met Gods woord. Maar het is wel een beetje begrijpelijk. Toen al was er verdrukking voor gelovigen. De Thessalonicenzen hebben dat ervaren. Vreselijke manier. En die verdrukking is er vandaag ook. Vreselijk. Ik heb gekeken en dan zie je een lijstje, de top 10 van christenvervolgingen. Noord-Korea staat bovenaan. Verbaast u waarschijnlijk niet. Maar dan krijg je Somalië, Jemen, Libië, Soedan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan. Afgezien van Noord-Korea hebben deze landen allemaal één ding gemeen. En dat is dat het islamitische staten zijn. Ik kan het niet anders zeggen, maar dat is de realiteit. Op 8 en 9 september, dat is nog niet zo lang geleden dus, werden er in Oost-Congo ruim 100 christenen vermoord. Zo las ik op de site van Open Doors. Hoe verschrikkelijk is dat? De grote verdrukking is vele malen erger, vele malen breder. Er zal totaal zijn, wereldwijd zijn. Dan zal de dictator van Europa absolute heerschappij krijgen. En dan is ook Jeruzalem in beeld. Het gebeurt allemaal vandaag. Het zijn allemaal voorbereidingen op de situatie die gaat komen. En de dictator van Europa zal met de antichrist van Israël, de valse profeet, ja, een nieuwe religie oprichten. En daar moet je je aan onderwerpen, of niet? Dat is de keus. Dus de Thessalonicenzen, die wilden begrijpelijk graag weten, zullen de gestorven broeders en zusters worden opgenomen? Ook, ja, is het antwoord, heel duidelijk. En daarover schreef hij in de versen 13 tot en met 18 van hoofdstuk 4. Ze zullen daarbij zijn, hun lichamen zullen verenigd worden met hun reeds verheerlijkte geest. Dat is toch eigenlijk een troost, hè? Wanneer je aan het graf hebt gestaan en je hebt iemand moeten loslaten. Hun geest is bij God als in Christus ontslapen zijn. En ze zullen straks ook een verheerlijkt lichaam krijgen. Geweldig. En dat lichaam zal niet meer verouderen. Zal niet meer slijten. Je hoeft geen bril meer te dragen. Geen gehoorapparaten. Niet van die stukjes in je tanden en je kiezen vullen het allemaal maar in. En misschien ook geen nieuwe onderdelen krijgen. Dat is niet nodig, allemaal zal voor altijd perfect zijn. Nou, na de beschrijving van de opname vervolgde de apostel. En wat de dag van de Heren betreft, u bent niet in de dag des Heren, want de dag des Heren is niet voor de gelovigen. Dat is het antwoord dat Paulus geven wil. Wees niet bang. We zullen er buiten blijven. Wees niet bang dat u in de dag van de Heer zult komen. In de grote verdrukking zal niet gebeuren. En dan eindigde dus hoofdstuk 4 met die woorden. Troost elkaar met deze woorden. En in vers 11 van ons hoofdstuk staat. Bemoedig elkaar daarom. En in beide gevallen staat in de oorspronkelijke taal, dat is het Grieks, hetzelfde woord. We hebben de vertalers in twee verschillende woorden vertaald, troosten en bemoedigen. Maar in het Grieks staat er één hetzelfde woord en dat is afgeleid van parakaleo. Nou, dat klinkt wel mooi, maar u herkent parakleet. Dat is een trooster van God, dat is de Heilige Geest. Nou, dat is het woord ook wat hier gebruikt wordt. We mogen elkaar bemoedigen, we mogen elkaar troosten. En dat is eigenlijk het werk wat de Heilige Geest ook aan ons, door ons doet. Een enorme bemoediging. Onze toekomst is veilig. We mogen troosten, we mogen elkaar daarmee versterken. Paulus heeft dus met hen gesproken over de opname en de dag des Heren. De opname is voor de mensen van het licht, de kinderen van de dag. De dag des Heren is voor de mensen van de nacht, de kinderen van de duisternis. Het maakt dus nogal uit of je een dag- of een nachtmens bent in onze wereld. Niet in de zin van die wetenschappers met al die etiketjes die ze eraan plakken, maar in het licht van de Heere God, in het licht van zijn woord. Er zijn twee soorten mensen van het licht en mensen van het duister. Mensen van het licht hebben een lichte, heerlijke toekomst. De mensen van het duister hebben een hopeloze toekomst. Paulus wil de gelovigen gaan bemoedigen. Wees niet bang, je zult geen deel uitmaken van het oordeel. En dat hadden ze al eerder van Paulus gehoord, hoofdstuk 1, vers 10. Daar werd al geschreven dat wij zijn zoon uit de hemelen mogen verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Dat is de Heer Jezus natuurlijk, die is uit de doden opgewekt, die ons verlost van de komende toorn. We worden verlost van de komende toorn. En ik spreek daar veel vaker over. En waarom? Omdat ik me soms opwind, mag ik eigenlijk niet doen. Maar van al die mensen die soms ook op de preekstoelen staan, die heel andere dingen zeggen. Er is een enorme troost. Juist nu de wereld zo chaotisch aan het worden is, hebben wij een troost, hebben wij een hoop, hebben wij blijdschap mee te delen. Je hoeft niet in die wereld onder te gaan, je mag uitzien naar, je mag hopen op. En Paulus gebruikt hier hetzelfde voorzetsel als wat ook in Openbaring 3 vers 10 staat. Daar staat ek des orges, voor de wraak, voor de toorn. En zo staat dat ook in Openbaring, voor het uur van verzoeking. Het kan alleen maar betekenen dat je er buiten blijft, er niet in komt. En dat vind ik een troost. En dat is een troost waar we elkaar mee mogen bemoedigen. Als mensen de krant lezen, naar het journaal kijken en soms dan hoor je ook van, ja, ik durf er eigenlijk niet meer naar te kijken. Het is zo leugenachtig, het is zo deprimerend. En je mag wel naar het journaal kijken en dan mag je ogen oprichten. Het gebeurt wat voorzegd is, maar hij gaat komen. Gelovigen hebben niets tevreden. Paulus geeft drie redenen. Het heeft te maken met onze aard. Het heeft te maken met ons gedrag. En het heeft te maken met onze bestemming. Daarom mogen wij hoop hebben. Kinderen van de dag. Wat onze aard betreft, dat is wat we zijn. Wat ons gedrag betreft, dat is wat we doen. En wat onze toekomst betreft, onze bestemming, dat is waar we naartoe gaan. En daarin zijn de kinderen van het licht te onderscheiden van de kinderen van het duister. Het onderscheidende in wat we zijn. 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 en 5. Maar u broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, ook niet van de duisternis. Dat is onze aard. We hebben een licht aard. We hebben geen deel aan de duisternis. En let op hoe dat begint, hè? Maar u, broeders. Vergelijk dat met vers 3. Zij zullen beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders. Zij en u. Twee categorieën. Zij, duisternis, u, licht. Wie zullen niet ontvluchten? Mensen van de duister. En die zijn te onderscheiden. En wat zegt de apostel dan? Terwijl zij zeggen, zij, die bij het duister horen, er is vrede en veiligheid. Dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Ze praten over vrede, maar er komt een ramp aan. Dat is wat hier staat. U moet eens opletten hoe dikwijls er gesproken wordt over vrede. Hoe dikwijls volkeren bij elkaar komen en mensen namens volkeren met elkaar spreken over vrede. Vrede hier, vrede daar. En de onvrede neemt alleen maar toe. Maar hier staat dus, ze praten over vrede. En veiligheid. Obama, die had het altijd over peace and security. Ik weet niet of je dat nog op het netvlies hebt staan, maar je had het altijd over peace and security. Vrede en veiligheid. Hij heeft het niet gebracht. Het thema keert steeds terug, maar oorlogsgeweld neemt toe. En de roep om vrede en veiligheid neemt alleen maar toe. Hoe meer onvrede, hoe harder die roep zal zijn. Maar ze zullen uiteindelijk worden overvallen. Zij zullen het beslist niet ontvluchten, maar u. Broeders, gelovigen zullen nooit de toorn van God ervaren, omdat ze mensen met een andere aard zijn. Vers 2 zegt, de Heer zal komen als een dief. En hij zal komen in de nacht. Hij komt in de nacht om de nachtmensen te oordelen. Geestelijke duisternis. Ja, wat die duisternis betreft, Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 21 over die mens. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. En als ik af en toe wat lees en wat beluister, dan denk ik, ze zien het niet meer. Hun hart is onverstandig, het is duister geworden. Het licht kan er niet eens meer bij komen. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Onze wereld wordt beschreven, naar mijn inzicht hier in Efeze 4 is dat. En Johannes 1 vers 5, de bekende woorden, het licht schijnt in de duisternis. En dat is de genade van de Heere God. De wereld was duister, maar hij liet zijn licht binnenkomen in die wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar dan komt er direct bij en de duisternis heeft het niet begrepen. De duisternis reageerde niet op hem. Hij was in de wereld, de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld kende hem niet. Het licht kwam, maar de duisternis omarmde het licht niet. Waarom niet? Waarom werd Christus Jezus, onze Heer, het licht afgewezen? Johannes 3 vers 19 geeft daar antwoord op. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Ik was vanmorgen in de kapel in de dienst. Een paar van jullie zullen er ook geweest zijn. En broeder Brunt die had het over Johannes 3 vers 16. Hij zegt, dat horen we heel vaak, en zegt hij, maar dan wordt vergeten te lezen wat er daarna staat. En toen dacht ik, nou daar heb ik het vanavond wel over. Wat erna staat, dat is dit. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en dat de mensen, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Ik ben het licht. Mensen van het licht, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. In Efeze 4, vers 17, dit zeg ik dan en betuig ik ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Hier tekent dus de apostel de ongelovige wereld. Mag je eigenlijk vandaag de dag niet meer zeggen, want voordat je het weet word je opgehangen als iemand die discrimineert. En vul het allemaal maar in, u weet het allemaal wel, maar het staat in Gods woord. Er zijn mensen van de duisternis en er zijn mensen van het licht. En de mensen van het licht leven in de vreugde, de hoop, de verwachting. De mensen van het duister zijn verblind, verduisterd in het verstand. Maar de apostel zegt ook in Efeze 5 vers 8, want u was voorheen duisternis. Dat was ook mijn situatie. Dat was ook jullie situatie. We waren in het duister. Maar nu bent u licht in de Heere. Wandel dan als kinderen van het licht. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Eens waren wij ook kinderen van de duisternis. En de duisternis die heeft lelijke angeltjes hoor, en die kan zich diep en vast in je vastankeren. Maar we zijn verlost. We kijken naar hem die het licht is, die sterker is dan wat voor donkerheid dan ook. Gelovige mensen hebben niet te vrezen. We zijn niet meer in, we zijn niet meer van de duisternis. We zijn mensen van de dag. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht, ook niet van de duisternis. Kinderen van het licht. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking eigenlijk, die Paulus natuurlijk gebruikt. En dat zie je af en toe in de Bijbel. Kinderen van, zonen van. Dus heb je in de Bijbel ook de uitdrukking zonen van Belial. En Belial is een term die verwijst naar de Satan, naar de duivel. Dus bepaalde mensen worden als zonen van Belial, als zonen, kinderen van de duivel gezien. Dus de manier waarop ze zich gedragen. En dat zijn al die mensen die in dat donker gevangen zitten. En je hebt een andere term. Die gebruikte de Heer Jezus om Jacobus en Johannes te tekenen. En hij noemde hen zonen van de donder, Boanerges. De Heer Jezus die gaf die naam aan Johannes en zijn broer Jacobus. Hun optreden was in eerste instantie blijkbaar nogal met geweld, met brutaliteit. Maar als je het later leest, dan zie je hoe zacht ze zijn geworden door de inwerking van het licht. In Handelingen 4 vers 36, daar wordt iemand zoon van vertroosting genoemd. Is dat niet mooi? Dat is een kenmerk van iemand. Hij is een vertroostend persoon. Er gaat iets van warmte, van liefde uit van die persoon. En dat zou eigenlijk van ons allemaal zo gezegd moeten worden. Wij zouden allemaal zonen, kinderen van vertroosting moeten zijn. Nou, ben ik dat niet altijd, denk ik. Soms dan ben ik nog een beetje meer als die een van de donder die er net was. En dat moeten we allemaal leren, afleggen en opbouwen. Kinderen van het licht. We hoeven niet bang te zijn voor de komst van de dag des Heren. Je gaat het niet meemaken. Heeft dus te maken met onze aard. We zijn anders. Maar het heeft ook te maken met ons gedrag. We doen dus anders. We moeten namelijk wakker zijn. Laten wij dan, zo hebben we gelezen, de versen 6, 7, 8. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam zijn en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen des nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. 3 keer staat er laten wij. Laten wij. En dat gaat ons gedrag aan. Dat bepaalt onze manier van handelen. En als eerste, laten wij niet slapen. Wie slaapt, heeft geen besef van wat er om hem heen gebeurt. Hij kan afbranden en je ligt te slapen en wordt pas dan te laat wakker. Symbool voor nachtmensen. Mensen die geen besef hebben wat er eigenlijk in de wereld speelt. Geen idee hebben waarnaar ze toe op weg zijn. Wat er boven hun hoofd hangt. Ze slapen. Maar wij laten wij niet slapen. We moeten wakker zijn. Daarin onderscheiden wij ons. En we onderscheiden ons, wij weten wel. En waarom weten wij wel? Wij hebben het woord van God. Waarvan de psalmist dat het een lamp is voor onze voet. Christus is het licht, ons licht. En dat verlicht ons verstand. Ga je dingen zien? Wij wandelen in het licht. geen plaats voor nachtleven onder mensen. Laten we waakzaam zijn. En ik denk wel eens dat wij hier in het Westen, waar alles zo comfortabel was in ieder geval, wat indutten. We moeten waakzaam zijn, waken, bewaken. Dat betekent dat je de waardevolle dingen beschermt. Tegenwoordig doen we dat met allerlei sensoren. Inbraakalarm, brandalarm, bewegingssensoren in de tuin. Ja, wij hebben zelfs op de kookplaat nog een irritant belletje dat gaat rinkelen als ik het water laat aanbranden, want daar ben ik ook nog goed in. We hebben dus allerlei dingen om te waken over onze spullen. Maar hebben we ook nog geestelijke sensoren? Zijn die wel aangesloten? Zijn die wel geactiveerd? Die ons waarschuwen, die ons alarmeren. Wanneer er door sprekers dingen gezegd worden die een verkeerde kant op gaan. En dat hoeft niet eens bewust zo te zijn. De spreker kan goed bedoeld toch op een spoor komen waarop hij niet moet komen. Ik weet nog dat ik predikant was in Hogeveen en ik kreeg een bandje van een gastspreker toevallig. En onderweg naar een vergadering in Utrecht zette ik die aan. En de beste man die had binnen de kortste keren al een paar echt onbijbelse dingen gezegd. En ik ging weer naar de raadsvergadering toe en ik liet het bandje afdraaien. En bij de derde keer, toen zei de vicevoorzitter, ik geloof dat ik weet wat onze voorganger bedoelt. Nou, dat werd toen wel duidelijk. Ik zeg, dit is jullie verantwoording, jullie moeten waken. Jullie moeten, laat ik het zo nu zeggen, die geestelijke sensoren zijn. En niet alleen bij gastsprekers, ook bij je eigen spreker. Je hoeft niet bewust verkeerd te willen, maar toch wegglijden. Want het is allemaal zo lustig. Die geestelijke sensoren, we moeten wakker zijn, waakzaam zijn. En we moeten nuchter zijn. Nuchter staat tegenover bedwelmd. Dronkenschap. Wie dronken is, is de weg kwijt. Kan niet recht lopen, geen zinnig woord uitbrengen. Struikelt over eigen benen. Je moet nuchter zijn. En soms heb je die nuchterheid ook in een gemeente onder moeders en zusters nodig. Want soms slaat de emotie toe en beginnen we soms ook dingen, ja, misschien wel op een verkeerde manier daardoor te gaan zien. Je moet ook een beetje nuchter zijn. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dat is een mooie uitspraak, hè? Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Paulus denkt aan een christen, aan een dagmens, kind van de dag van het licht. Hij denkt aan die persoon en die moet waakzaam zijn, die moet alert zijn. En dan neemt hij een beeld van een Romeins soldaat voor ogen. Een goed bewapend militair van het Romeinse leger. In Romeinen 13 vers 12 heeft hij het over de wapens van het licht. En een van die dingen die bescherming bood was het borstharnas en de andere was de helm. En borstharnas en de helm, die beschermen de vitale delen van ons lichaam. Dat mag duidelijk zijn. De borstplaat beschermt onze organen en de helm het hoofd. Het zwaard ontbreekt hier, opvallend. Maar hij heeft het hier ook over de verdediging. De bescherming. Borstharnas, uitrusting van een Romeins soldaat. Was gemaakt van diverse materialen. Soms zwaar textiel, soms van messing, van ijzer, wat hoger in de pikorde en je kon het je veroorloven, maakte je het zelfs van goud. Dat streed je niet mee, dan stond je op een afstandje te kijken, maar dan straalde je wel iets uit natuurlijk. Het was, ja, bij, laten we een soort van kogelwerend vest, hè, wat die Romeinse soldaten hadden. En de parallel met de helm is zoiets als een motorhelm, hè? Een helm op een bouwplaats, kan zomaar wat gebeuren, de mijnen, de fietshelm is vandaag natuurlijk ook wat, kan de klappen opvangen. En zo was een militair bewapend, beschermd, vanwege mogelijke aanvallen. En Paulus gebruikt dit voorbeeld, Heeft hij niet zelf bedacht? Staat in Jesaja 59 vers 17. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op het hoofd. En wij kennen allemaal Efeze 6 vers 13 natuurlijk. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. En nu zegt de apostel van dat borstharnas, dat is een borstharnas van geloof en liefde. En de helm vertegenwoordigt de hoop. Dan zien we dus bij elkaar komen geloof, hoop en liefde. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 lazen we dat ook al. Zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, de volharding van uw hoop. En we kennen natuurlijk allemaal 1 Korinthe 13. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Nou, en hier betrekt de apostel ze op zijn wapenrusting. Op de wapenrusting. De geestelijke wapenrusting. Essentieel. Als je als dagmens wilt leven in het licht. Als je met verleiding te maken krijgt. Geloof. Het is een harnas van geloof. Hè? Maar geloof is een verdedigingsmechanisme. Vergeten wij wel eens, maar geloof is een verdedigingsmechanisme. Zonde is gevolg, kan gevolg zijn, van gebrek aan vertrouwen op God. Geloof kan gebrek zijn aan vertrouwen op de macht, de kracht, de wijsheid, de liefde van de Heer Jezus. En wat de Heer Jezus, je kunt vertrouwen op zijn persoon, op zijn kracht, op zijn belofte, op zijn plan. En dat moet je vasthouden. Want hoe sterker je die dingen voor ogen hebt, datgene wat je gelooft, hoe duidelijker dat is, hoe minder gevaar je loopt als je wordt aangevallen. Onze zorgen trekken geloofwaardigheid in twijfel. Je bent geneigd om je zorgen te maken. Als je zorgen maakt, dan zeg je eigenlijk, ja God, ik weet wel dat u dat zei en ik weet wel dat u de leiding hebt en ik weet wel dat u alle macht hebt en ik weet wel dat u ongelooflijk groot bent. Maar ik twijfel er ook wel een beetje aan, ik maak me zorgen. Je moet geloof hebben. Geloof is een verdediging tegen de verleiding van onder andere zorg maken. Geloof zet dat borstpanzer op. Maar weet je wat nou zo mooi is van zo'n Romeins borstharnas? Het had uiteraard een buitenkant, maar het had ook een binnenkant. Een harde buitenkant, waar de pijlen en de speren en de slagen moesten afketsen. Maar aan de binnenkant zat een zachte stof. Want het moet wel een beetje prettig zitten. En men trok er wel eens rond. Het moest bescherming bieden, soms ook tegen de koude. En dan komen we denk ik bij de liefde. Borstharnas van geloof, buitenkant, bescherming, maar van liefde. De binnenkant. Je moet je ook behaaglijk voelen, je moet je ook veilig voelen. Er zijn die liefde hard nodig. Liefde, geloof en liefde. Borstharnas, geweldig als je ziet hoe de apostel Paulus gewoon uit het dagelijks leven beelden pakt die tot opbouw zijn, tot bemoediging zijn. En dan ook nog de helm van de verlossing. Maar Paulus, we zijn toch verlost? We geloven dat Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat hebben wij aangenomen. We zijn zijn volk. We zijn toch verlost, Paulus? Waarom spreken we nu over de helm van de hoop op de verlossing? Verlossing kent drie dimensies. We werden verlost in het verleden, op het moment dat we tot geloof kwamen, dat we braken met de zonde, volgeling werden van Jezus, zijn we verlost. Dat is in het verleden gebeurd. We hoeven elkaar niks wijs te maken, we leven als kind van God in het heden en er blijft nog wel eens wat aan ons hangen. De priester in de tempel, die kwam binnen via de poort, de deur, ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. En dan kwam hij bij het wasvat. Hij was binnen De Heer was voor hem gestorven. Hij kwam eerst bij brandofferaltaar, beeld van het offer van de Heer Jezus. En daarna kwam hij bij het wasbad. Dan moest hij zijn handen en zijn voeten wassen. Want het was een beeld van dat wij als mensen in de tegenwoordige tijd nog altijd zonde meenemen soms. Moet je mee breken. En dan heb je als derde, verleden, heden, heb je de verlossing in de toekomst. En die verlossing is het moment wanneer wij veranderd zullen worden, die opname van de gemeente, wanneer we de Heer tegemoet zullen gaan, we bevrijd zullen worden van dat oude sterfelijke lichaam en zullen worden opgewekt om bij de Heer te zijn. Dus verleden, heden, toekomst. En die helm, die hoop, die moet je in je hoofd vasthouden. Er is heel veel wat je tot wanhoop kan brengen in deze wereld. Er is heel veel wat je kan deprimeren. Kan heel veel waardoor je gedachten worden aangevallen. Maar houd vast dat we een hoop hebben. Die alle dingen van deze aarde ver te boven gaan. We zullen op Gods tijd worden opgenomen. Dus dag mensen. Mensen van het licht. We hebben een andere aard. Een lichtaard. We gedragen ons anders wat we doen. En het heeft te maken met onze bestemming, waar we naartoe zullen gaan, waar we uiteindelijk zullen zijn. En dan zegt de apostel, want God heeft ons niet bestemd voor de toren. Toren. Onze natuur is vastgesteld, huidige patroon en de toekomstige. Niet de toren. Bijna identiek staat het in Romeinen 5 vers 9. Meer dan nu gerechtvaardigd te zijn door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren van God. De toren van God is een deel van de nacht, mensen. Ook ik leefde onder de toren van God. Ik vind het opvallend hoe vanmorgen eigenlijk Jacques Lecter dezelfde dingen aan de orde gaf. Leefde onder de toren van God, maar dat is voorbij. Dat is weg. Die toren komt niet meer op mij. Laat u niets wijs maken. Wij zullen worden gered. Wij zullen worden beveiligd, in veiligheid gebracht. En wat is dan die komende toren? Johannes de Doper die zei tegen de Farizeeën en de Sadduceeën: gij adderen gebroed, die u gewaarschuwd hebt om te vluchten voor de komende toren. En hoofdstuk 3 Johannes noemde dat al, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Niet zien, het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Dus de toren van God is niet het leven zien. Het leven dat van God is, het geven dat licht is. Toren. Als je daarover leest in de Bijbel, dan huiver je. En misschien moeten wij wel huiveren om empathie, bewogenheid met anderen te hebben, zodat wij meer vrijmoedigheid krijgen. Wij zijn bestemd om de zaligheid te verkrijgen door onze Heer Jezus. Dat is onze toekomst. Wij zijn bestemd, dag mensen, mensen van het licht, we zijn bestemd voor de zaligheid. Is dat uw bestemming? Is dat jouw bestemming? Hoor je bij het licht? Of hoor je nog bij de nacht? Ik kan niet in het hart kijken. Maar degene die oordeelt, kijkt wel in het hart. En soms ben je maar zo'n stukje verwijderd van het licht. Maar je moet het knopje wel omzetten. Zijn we kinderen van het licht of van de dag? Ga hier niet weg als u die zekerheid niet hebt. Spreek de broeders aan, spreek mij aan. Want we hebben iemand die voor ons is gestorven. Opdat wij, het zijn wij waken, het zijn wij slapen, samen met hem zouden leven. Er is iemand die voor ons gestorven is. En die moet u toelaten in uw hart en in uw leven. En dan komen we bij dat 11e vers. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. Nu dat woordje bemoedigen, hè, wat ik noemde. En wat in vers 18 van het vorige hoofdstuk werd vertaald met troost. Parakaleo. Laat de geest van God u werken. Hij bemoedigt, hij troost. We zullen in de oogwenk van de aarde worden opgenomen. Hij bemoedigt, we komen niet in die dag van wraak, niet onder de toren. Tweemaal een troost wordt u aangeboden door de apostel. En voordat het oordeel van God plaatsvindt, zullen wij thuisgebracht worden. Ik kijk om me heen en ik luister naar het nieuws en ik zie wat er gebeurt. En dan verbaast het mij alle dagen nog dat we er nog weer een dag bij gekregen hebben. Je zou te lang verwachten dat het mis is. Maar misschien is die ene dag er wel bijgegeven voor u, voor jou. Want het is nu nog genadetijd, straks niet meer. Mogen de Heere ons zegenen, kracht geven, bemoedigen. Amen. We willen samen de Heer danken. Heer God in de hemel. Paulus schrijft over mensen van de dag en van de nacht. Er zijn mensen van het licht en mensen van het duister. Er zijn maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die het leven hebben. En straks voor altijd bij u zullen zijn. En er zijn mensen, Heer, die verblind en feestend hun ondergang tegemoet gaan. Dat kan ons niet blij maken. Dat vervult ons met zorg, met verdriet. Want daaronder zijn misschien wel naaste familieleden van ons. Of kinderen of kleinkinderen. Heer God, wanneer we dat bedenken, dan is dat vreselijk. Wij zijn kinderen van het licht. En dat is niet iets wat wij zelf hebben gepresteerd. Maar dat is omdat wij ons hart geopend hebben, onze ogen geopend hebben, om te zien hem die u tot ons hebt gezonden. Hem die in onze plaats is gaan staan. Hem op wie de toren die voor mij, voor ons bedoeld was, is neergekomen, in plaats van, plaatsvervangend. En wij kennen die genade, we kennen die vreugde. Soms worden we aangevochten. Geef Heer dat wij dan denken aan de woorden van de apostel. Dat borstharnas van geloof en liefde, die buiten- en die binnenkant. En bepaal ons bij die helm van hoop. Dat ons denken gericht mag zijn op de toekomst, die misschien wel binnenkort ook voor ons geopend zal worden, waar geen verdriet meer is, waar geen pijn meer is, waar geen rouw meer is. En omdat wij zulke dingen weten, beseffen wij dat de dingen van deze aarde aan waarde en aan kracht steeds minder zullen worden voor ons. Geef ons daarom ook vrijmoedigheid om te leven, te spreken, te getuigen van de dingen die gaan komen. We zullen niet altijd welkom worden geheten en zullen het niet altijd fijn vinden. Maar misschien, Heer, zijn er nog die bewaard worden, gered worden. Misschien wel hier vanavond aanwezig. Want we kunnen mooi meezingen, kunnen mooi meelopen. Maar is ons hart gevuld met het licht en met de vreugde van uw liefde? U alleen weet dat. Wij bidden, Heer, dat daar opening mag komen. En zo staan we aan het begin van de nieuwe week. We weten niet wat het morgen zal zijn. We weten wel dat u dezelfde bent. U verandert niet. En u staat nog altijd met de armen wijd open. En we danken daarvoor. En u gaat met ons mee. Daar danken wij u voor. Laat uw genade, uw zegen met ieder van ons zijn. Totdat onze Heer komt. En hij zal spoedig komen, geloven wij. Halleluja, Maranatha. Amen. Zullen wij gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer. 834. 834. Hoor de stem van 's Heeren wachters, die steeds luider wordt gehoord. Zie hoe aan de donkere hemelslicht van Jezus' komst reeds gloort. Laat de boodschap dan weer klinken, eer ons aardse stem verstomt. Zeg vaarwel aan zon en wereld. Maranatha, Jezus komt. De coupletten, wat zei ik, 1, 3 en 4 van 834. Zo het idee dat het lied niet zo erg bekend was. Of de tekst is wat schroombrengend. Dat kan ook natuurlijk. Maar laat de boodschap dan weer klinken. Eer ons aardse stem verstomt. Dan wel een beetje van, nou ja. Hoe staan we daar nou? Kunnen we dat refrein nog een keertje zingen? En dan, als u dan gaat staan en dan probeer dan ook echt te zingen. Hè? Ja, zo dat is. Laat. Ging toch al wel iets beter. We gaan zo direct met elkaar zingen, 1011, en dat kan denk ik wel nog veel beter. De Heer komt spoedig terug, de Heer komt spoedig terug, laat niemand van ons Als hij eens wederkomt, vergeefs zijn naam aanroepen. Maranatha, Heer, u zij de lof en eer. We willen zo direct gaan zingen, maar we blijven staan en we bidden samen om de zegen van de Heer. En dan mag ik u nog attenderen op de collectebus die aan het einde staat om het werk te ondersteunen als u dat zou willen doen. Maar we stellen ons open voor de Heer, voor zijn zegen. Want de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen, tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.